Welkom bij Bewust Gezond, de podcast voor vrouwen met een volle agenda die meer tijd willen maken voor zichzelf en hun gezondheid. Ik ben Evi Thuisbaert van Evi Goes Nature en ik deel praktische tips over voeding, beweging, slaap en alles wat je wil. Dat je helpt om het beste van jezelf te zijn. Dus pak dat kopje thee, leun achterover en laten we beginnen met de reis naar een bewuster, gezonder, maar vooral gelukkiger leven. Welkom bij onze podcast Bewust Gezond. De klok is verzet, de dagen worden gelukkig langer, maar voor veel mensen betekent de overgang naar het zomeruur vooral een verstoord slaapritme. Ja, we zijn toevallig vandaag 30 maart en het is dus heel toepasselijk, onze podcast van vandaag. Want wat als slapen niet lukt voor jou? Wat als je vaak wakker ligt? En wat als je moeilijk in slaap valt? En wat als je 's nachts regelmatig wakker wordt? Nu, één geruststelling, je bent niet alleen. Vandaag duiken we in de wereld van de slaap. Wat is nu een gezond slaappatroon? Wat zijn de oorzaken van slaapproblemen? En nog belangrijker, wat kunnen we eraan doen? Onze gast, Michel Schenkel, is een ware expert in slaap. Hij geeft dan ook inzichten, praktische tips en dit alles om jouw nachtrust te verbeteren. Blijf luisteren, want dit gesprek helpt jou hopelijk aan een zorgeloze nacht. En ja, we zijn hier al voor de vierde keer. Ook dit onderwerp is eentje dat mij heel nauw aan het hart ligt. Heel mijn carrière als therapeut is ooit begonnen met mijn eindwerk als slapen niet lukt. Maar dat heb je, hoop ik, al gehoord in mijn allereerste podcast. En anders, dan moet je hem nog luisteren. Iemand die het niet kent wat slecht slapen is, wel, prijs u gelukkig. Jammer genoeg weet ik heel goed wat het is om niet goed te slapen. En er is niet, of ja, weinig zo erg, als naar het plafond liggen staren, de uren op je klok zien voorbijlopen en dan net voordat je wekker gaat toch even indommelen en dan gaat die wekker af. En dan moet je aan die werkdag beginnen. We onderschatten dan ook heel vaak het belang van slaap. We zijn ons er wel van bewust dat die dag heel lastig gaat worden, maar we zijn ons er niet echt van bewust wat er die nacht nog allemaal is fout gelopen. Ik vind dat je het vroeger meer hoorde dan nu. Ik heb de indruk dat veel meer mensen ook echt wel begrijpen dat slapen belangrijk is. Maar vroeger hoorde je vaak van, goh, ik slaap wel als ik dood ben of als ik oud ben. Waarom is dat nu zo belangrijk? Het luik dat men vaak vergeet is hoe belangrijk het ook mentaal is om goed te slapen. En het andere luik, het fysieke herstel. Het fysieke herstel begint met het vernieuwen van onze cellen en het afvoeren van onze afvalstoffen. We kennen het allemaal wel. We worden wakker en we moeten rennen naar die toiletpot, want ons eerste ochtendpipi kondigt zich daar dan eigenlijk aan. Emotioneel voel je het ook wel. Goh, die dag wordt lastig, hè, als je niet goed geslapen hebt. Je tenen zijn veel langer. Stress, goh, je kan er al normaal al niet goed tegen, maar vandaag wordt het al helemaal niks. En het heeft ook heel veel invloed bij het afslanken. Mensen onderschatten dat ook. Mensen die in ploegen staan, niet simpel dan. En dus ja, ook bij mij hier in de praktijk, ook menopausaal hoor ik heel vaak of het vergroot nog de menopausale klachten of de menopausale klachten zoals opvliegers vergroten het slaaptekort. Gedurende de tijd in ons leven als baby hebben we veel slaap nodig. Gelukkig neemt dat af, want anders zouden we wel heel veel in ons bed liggen. De ene ligt ook al wat liever in zijn bed als de andere, dus sommigen zouden dat misschien wel leuk nog vinden. En als senior hebben we dan wat minder slaap nodig, maar het is ook niet dat we geen slaap nodig hebben. En slaap is iets dat we allemaal kennen, want we doen het allemaal. En bij de ene gaat het al wat beter als bij de andere. En die goede nachtrust, we hadden het erover, is heel cruciaal voor onze gezondheid. Maar ja, wat als het niet lukt, hè? Daarom gaan we vandaag dieper in op de oorzaken, ook de gevolgen van slaapproblemen en delen we praktische tips om de nachtrust te verbeteren. En we hebben een heel bijzondere gast. Ik ben heel blij dat ik hem heb mogen strikken, kunnen strikken, namelijk Michel Schenkel, een expert op slaapgebied. Werkzaam in de slaapkliniek De Vitas hier bij ons in Sint-Niklaas. Hij helpt dus dagelijks mensen met slaapproblemen en weet als geen ander wat een gezond slaappatroon inhoudt. Want ja, fijn, vaak weten we wel wat niet goed slapen is, maar is niet goed slapen ook echt soms wel een probleem? Dat gaat hij ons allemaal uitleggen. We bespreken de meest voorkomende slaapproblemen, de impact op onze fysieke en mentale gezondheid en vooral, wat kan jij er dan aan doen? Of Michel, die psycholoog is in Vita Sint-Niklaas ook de meest mindvolle persoon ter wereld is, horen we direct van hem. En heb je ooit geworsteld met slaaploosheid, piekeren in bed, vermoeidheid overdag? Blijf dan zeker luisteren, want dit gesprek gaat jou helpen.
Met Michel.
Goedemorgen Michel en bedankt dat jij ons wil meenemen in een van jouw toch wel vele dingen, zag ik op internet wat je doet. Namelijk het begeleiden van mensen die niet kunnen slapen, maar waarbij geen aanwijsbare medische redenen zijn. Ik heb jou al een beetje opgezocht. Ik stond enorm versteld van wat jij allemaal doet en hoe je daar mindful bij kan blijven. Mensen die jou niet zouden kennen, hoe zou jij jouzelf dan voorstellen?
Ik ben psycholoog van opleiding en ik heb lang in een dienst geestelijke gezondheidszorg gewerkt, maar nu al heel wat jaren in een algemeen ziekenhuis. Daar is mijn hoofdtaak eigenlijk in de eerste plaats begeleiding van kankerpatiënten. Maar omdat ik ook een stuk verbonden ben aan de longafdeling en dat de slaapkliniek daar ergens ook een stuk mee gelinkt is, ben ik enkele jaren geleden ook de opleiding cognitieve gedragstherapie voor insomnie, dus voor slapeloosheid, gaan volgen. En begeleid ik daar nu ook mensen op dat vlak. Mensen die slaapproblemen hebben, die niet direct inderdaad een bepaalde medische grond hebben.
Oké, en hoe gaat dat dan in zijn werk, zo'n begeleiding? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Mensen komen eerst en vooral voor een intakegesprek om het probleem in de eerste plaats duidelijk te krijgen. Om ook een stukje om te zien of dat wel degelijk sprake is van insomnie of dat er toch niet andere factoren spelen waarvoor ik mensen misschien beter voor doorverwijs. Vervolgens wordt aan mensen eigenlijk gevraagd dat ze een slaapdagboek gaan bijhouden. Dus niets waarbij dat ze heel veel moeten schrijven. Het is meer een soort schema dat vaak gewoon op een Excelletje ingevuld wordt, maar dat toch wel heel veel informatie gaat geven. En op basis daarvan wordt dan eigenlijk de aanpak besproken of wordt gekeken waar dat we dan in die aanpak een stukje de klemtonen gaan leggen. En dat gaat zich dan meestal over een aantal sessies gaan uitspreiden, totdat mensen beter slapen.
Super, ja, dat is toch de bedoeling. Ik hoor dat jullie inderdaad een dagboek bijhouden, maar is het ook niet zo dat heel veel mensen denken dat ze een slaapprobleem hebben en het niet hebben? En daarmee bedoel ik, misschien moeten we het ook even hebben van, hoe ziet nu een gezond slaappatroon eruit en mag je 's nachts wakker worden?
Vaak ga ik ook gewoon een beetje de slaapopbouw gaan uitleggen aan mensen. Hè. Dus zoals we slapen gaan we door verschillende fases heen. Hè. Om het in eenvoudige bewoordingen te zeggen, je begint met de indommelfase, dan kom je in lichte slaap, vervolgens kom je in diepe slaap en dan krijg je ook nog de remslaap of de droomslaap. Die vormen samen een cyclus. En zo'n cyclus gaat zich gemiddeld, naar gelang hoe lang dat iemand slaapt, gaat zich gemiddeld 4 tot 5 keren per nacht gaan herhalen. Je gaat ook wel telkens iets sneller door die cycli, dus de cycli op zich worden korter in de loop van de nacht. En het is ook zo, in het begin van de nacht heb je wat in verhouding meer diepe slaap. Hè. Ga je nog een keer door zo'n cyclus, dan krijg je er wat minder. Nog een keer door nog weer wat minder diepe slaap. En tegen de ochtend hebben we vaak zelfs geen diepe slaap meer. Bij remslaap of droomslaap gebeurt net tegenovergestelde. De eerste keer dat je erdoor gaat, ga je misschien zelfs nog geen remslaap hebben. Ga je er nog eens door, dan krijg je er wat meer. En het is vooral onder de ochtend dat we het meeste remslaap gaan hebben. Nu, tussen die cycli in komen we terug een beetje naar de oppervlakte, zou ik zeggen. Maar meestal vallen we onmiddellijk terug in slaap, zodanig dat we vaak niet eens beseffen dat we eventjes wakker geweest zijn. Word je nu daar eventjes wat langer wakker, hè? Stel dat je naar het toilet moet, of dat dat misschien zelfs meer dan 1 keer per nacht gebeurt, maar je komt terug in bed en je slaapt gewoon door, dat is helemaal geen probleem. Dat gaat eigenlijk niks aan je slaapkwaliteit gaan veranderen. Hè? Het is natuurlijk anders als je in de nacht langere periodes gaat wakker liggen en daar de slaap niet meer terug kunt vatten. Maar als we kort eventjes wakker zijn, dat is op zich helemaal geen probleem en is eigenlijk zelfs vrij natuurlijk. Dus dat hoeft niet per se. Mensen gaan inderdaad soms te veel druk leggen of gaan met te veel ideeën zitten van ik moet zoveel uren slapen of dat klopt wel.
Oké, we hebben het nu over de perfecte slaap gehad. We gaan het nu dan over de problematische slaap hebben. Je sprak al over hoeveel uren slaap. Is dat bepalend hoeveel uren iemand moet slapen of kan daar veel verschil zitten tussen persoon en persoon?
Daar zit enorm veel variatie op individueel. Je hebt mensen die echt met heel wat minder uren toekomen. Je hebt er die wat een grotere slaapbehoefte hebben. Gemiddeld, dat weten we, zit dat tussen de 7 en de 8 uur. Maar het is ook leeftijdsafhankelijk. Kinderen hebben bijvoorbeeld nog een bijzonder grotere slaapbehoefte. Die gaan echt meer slapen. Ook van pubers weten we dat die graag lang in bed liggen. En dat is op die leeftijd ook perfect normaal. Als we ouder worden, gaan we eigenlijk wat minder gaan slapen. Neemt ook de diepe slaap bijvoorbeeld af. En dat is vaak al van je 50ste levensjaar toch al, soms zelfs al wat vroeger. En dus die individuele slaapbehoefte die is sowieso verschillend. Maar je moet niet alleen naar het aantal uur kijken dat iemand slaapt. Veel belangrijker is inderdaad de slaapkwaliteit. Hoe diep slaapt iemand bijvoorbeeld? Binnen de periode dat hij slaapt. En er zitten ook bepaalde mechanismen in ons hersenen die eigenlijk een en ander bijregelen. Stel nu dat je door omstandigheden een bijzonder korte nacht had. Je bent naar een feestje geweest, je was maar om 3 uur 's nachts thuis, 's morgens moest je toch om 7 uur weer op. Ja, dan heb je hoogstens de kans gehad om 4 uurtjes te slapen, wat dat dan inderdaad aan de korte kant is. Mocht je dan de volgende dag in een slaaplabo slapen en mocht men jouw slaap kunnen monitoren, dan zou je zien dat je die nacht, als je niet meer slaapt dan dat je gewoonlijk doet, dat mensen eigenlijk meer diepe slaap gaan hebben en dat je misschien wel tot de ochtend nog diepe slaap gaat krijgen. Dus de diepe slaap die je gemist hebt de vorige dag, doordat je te kort hebt geslapen, gaat eigenlijk voor een groot stuk, het grootste stuk de volgende dag, of de volgende nacht beter gezegd, terug ingehaald worden. En een groot stuk van, of toch de helft van de remslaap of droomslaap, gaat eigenlijk ook ingehaald worden. Je gaat met andere woorden de nacht nadien een kwalitatief betere slaap krijgen om een beetje te compenseren voor de slaap die je te kort gekomen bent. Dus je moet niet direct panikeren als je een keer een slechte nacht gehad hebt. Natuurlijk, de voorwaarde is dat je lichaam in staat moet zijn om je voldoende die diepe slaap te kunnen schenken de volgende nacht. Want dat is bijvoorbeeld het probleem bij mensen die apneu hebben. Als die naar diepe slaap gaan, doordat ze dan wat in ademnood komen, dat hun lichaam er hun terug uithaalt natuurlijk. En dan krijgen ze niet die compensatie die andere mensen misschien wel hebben.
Oké, ik ga het eens even samenvatten, want het was al super interessant. Dus we mogen niet meer boos zijn op onze tieners als ze wat langer in hun bed zitten?
Nee.
We mogen gerust uitgaan, we kunnen dat aan en de volgende nacht compenseren we. Maar als ik het goed begrijp, moeten we dan ook niet langer in ons bed blijven liggen? Ons lichaam doet dat zelf.
Voor een stuk wel, ja.
En 1 slechte nacht is geen slecht leven, tenzij dat er andere medische dingen aan de basis liggen.
Voilà. Dus als er natuurlijk iets onderliggend is, dan is het wel natuurlijk belangrijk dat daar hulp voor gezocht wordt, omdat daar dan daadwerkelijk wel iets aan kan gedaan worden natuurlijk. Maar een keer een slechte nacht of een keer 2 keer een slechte nacht, goed. Het is vaak het overproblematiseren daarvan dat meer problemen gaan scheppen, waardoor dat mensen meer druk gaan leggen op dat slapen. Maar goed, slapen is nu eenmaal iets dat niet onder controle van onze wil staat. En daar zit het vaak gewrongen. Hoe meer druk dat je erop gaat leggen, hoe meer dat je wil slapen, hoe meer dat je het eigenlijk gaat tegenhouden.
Die dan meer druk leggen, is dat dan een van de belangrijkste oorzaken van slaapproblemen? Of ken je er zo nog? Wat zijn eigenlijk de belangrijkste oorzaken van mensen die bij jou komen?
Het is niet altijd zo, maar vaak zie je dat spanning en stress toch wel een belangrijke factor is in slaapproblemen. Hè. Je zou kunnen zeggen, je hebt enerzijds je slaapcentrum, je hebt anderzijds je waakcentrum. Nu, om te kunnen gaan slapen, dat slaapcentrum kunnen we niet met een knoppetje aanzetten. Dus dat staat niet onder controle van onze wil. Dus het enige dat we kunnen doen, is dat dat waakcentrum in activiteit afneemt, zodanig dat dat slaapcentrum kan gaan overnemen. Nu zijn er allerlei redenen waarom dat waakcentrum zich soms moeilijk laat uitschakelen. En spanning en stress spelen daar natuurlijk een grote rol in. Als jij tot net voor het slapen gaan heel actief bent en je zit met allerlei zorgen en spanningen, ja, dan gaat dat toch wel wat gaan tegenwerken op je slaap. Zeker als dat dan iets is dat lang aanhoudt, die spanning en die stress, dan gaat dat natuurlijk een negatieve invloed beginnen uitoefenen. Eigenlijk moet je slapen ook als een 24 uur gebeuren zien. Al wat je doet overdag heeft zijn een impact op die slaap. En omgekeerd, je slaap heeft natuurlijk ook weer impact op hoe dat je gaat voelen overdag en de dingen die je daar misschien gaat doen. Dan ga je misschien om je toch wat wakkerder te voelen misschien wat extra koffie gaan drinken. Maar goed, dat is dan op een ander vlak weer geen goed idee, omdat je dan daardoor ook weer misschien de volgende nacht weer slechter gaat slapen. Dus stress en spanning spelen bij heel veel mensen die ik hier zie toch wel een belangrijke rol. Het zijn vaak ook mensen die ook vrij veel druk op zichzelf leggen of veel controle willen. En dat is nu net tegengesteld aan slaap, waar dat je juist een stukje ontspanning, een stukje overgave moet vinden, een stukje vertrouwen moet krijgen om gemakkelijk in die slaap te geraken. Hè.
Ja, want het is ook een beetje een vicieuze cirkel. Hè? Slecht slapen geeft dan fysiek problemen overdag, ook niet zo goed voor de mentale gezondheid. Zie je dat ook vaak, dat het een beetje een vicieuze cirkel is en raken mensen daar dan makkelijk uit?
Ja, ik zie dat uiteraard. Vaak raken mensen daar makkelijk uit. Goh, de mensen die naar mij doorverwezen worden, zijn meestal degene die daar uit zichzelf niet zo makkelijk uit raken. Dus maar goed, dan is het ook goed als ze daar een stukje hulp bij gaan zoeken. Hè, en dan we gaan kijken wat speelt er precies en hoe kunnen we die dingen gaan doorbreken. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat eigenlijk die stress, zeker na de avond toe, het is best natuurlijk dat je hem niet zoveel opbouwt. Maar goed, als dat het geval is, hoe kun je die na de avond toe dan toch op een goede manier terug wat gaan afbouwen. Hè? We maken ook een onderscheid, is ook een belangrijke, tussen vermoeidheid en slaperigheid. Dat mensen hier een stuk leren is dat moeheid, want vaak is dat toch een stukje fysieke moeheid, is niet zozeer een probleem, omdat dat ga juist tot een goede slaap gaat bijdragen. Maar vaak heb je een stukje mentale vermoeidheid. Vermoeidheid is eigenlijk, of moeheid is eigenlijk eerder een signaal om te gaan ontspannen. Terwijl slaperigheid, ja, als je begint te geven, als je ogen beginnen dicht te vallen, als je die nauwelijks kunt openhouden, dat is een teken om in bed te gaan. Maar moeheid is eigenlijk vooral een teken om zoek wat ontspanning. Zorg ervoor dat je ontspant. En dan ga je vanzelf vaak gaan voelen dat je terug een stukje meer energie hebt of dat je je terug wat beter voelt.
Ik denk dat dat een heel mooi inzicht is, want dat hoor ik hier ook vaak in de praktijk. Ze zeggen van ja, ik ben zo moe en ik kan 's nachts niet slapen. Maar dat is een beetje dan de uitleg of hetgeen dat jij probeert uit te leggen van dat er een verschil is tussen moeheid en vermoeidheid.
Of slaperigheid, hè, vooral.
Of slaperigheid, inderdaad, ja.
Ja, dus moeheid en slaperigheid zijn inderdaad twee verschillende dingen. Ik bedoel, kijk, ik kan dat ook hebben, als je een hele dag gewerkt hebt en je komt thuis, dan heb je misschien de neiging van te zeggen van ja, ik ga mij in mijn zetel leggen, want ben moe, laat mij allemaal even gerust. Maar stel dat je dat niet doet en je zegt van wow, nee, ik ga eerst nog, het is mooi weer, ik doe een wandelingsken of ik ga een keer met de fiets nog een toertje doen. Dan merk je dat als je terug thuis komt, dat die moeheid plots weg is. Dat je terug eigenlijk fris voelt. En dat is omdat je gewoon ontspannen hebt na een drukke werkdag. En 's avonds komt dan wel de slaperigheid. Ik bedoel, dus dat zijn twee totaal verschillende dingen eigenlijk.
Super. Ik lees ook vaak dat vrouwen meer risico lopen op slaapproblemen dan mannen. Is dat zo?
Dat is effectief zo. Als je dat in de statistieken bekijkt, dan is vrouw zijn inderdaad een iets grotere risicofactor op slaapproblemen dan man zijn. Dat heeft met verschillende dingen te maken. In de eerste plaats, maar goed, dat is dan leeftijdsgebonden. Vrouwen in de menopauze gaan over het algemeen net wat meer slaapproblemen gaan ontwikkelen, omdat er ook natuurlijk hormonaal van alles in dat lichaam gebeurt en dat men ook 's nachts al eens opvliegers heeft waar dat men van wakker wordt en dergelijke. Anderzijds is het ook zo dat vrouwen vaak toch net iets meer spanning of druk gaan ervaren of die toch nog net iets meer op zichzelf gaan zetten of iets minder makkelijk van zich kunnen afzetten dan mannen. Dus dat speelt dan vaak ook een beetje in een nadeel. Het is een beetje cliché, maar ook zorg voor kinderen of 's nachts opstaan voor kinderen is toch een taak die vaak net iets meer bij de vrouw belandt en die ook op dat vlak wat meer gaan zorgen voor een gestoorde nachtrust. Hè. Dus ze moeten meer ballen tegelijk soms in de lucht houden, wat dat dan weer tot die spanning gaat bijdragen. Hè.
Ja, het wordt een beetje saai, want in heel veel van mijn podcasts moet ik zeggen, het zijn die bloody hormonen en ze blijven terugkomen. Daarnaast is het misschien ook goed om eens een beeld te geven. Heel veel mensen trekken naar de slaapkliniek. Wanneer hebben ze jou nodig? Wanneer hebben ze de slaapkliniek nodig? Dat is, vaak weten mensen dat ook niet goed. Ze denken, ik heb een slaapprobleem, dus we gaan naar de slaapkliniek.
Goed, dus op zich sowieso een goede reflex al, denk ik. Sowieso al een betere reflex dan gewoon naar slaappillen te gaan grijpen. En binnen de slaapkliniek zullen ze sowieso dan denk ik wel een stukje juist georiënteerd worden. Ik bedoel, stel dat ze nu eerst bij de somnoloog, de slaaparts, terechtkomen en die ziet van goed, dit is iets van insomnie, dan gaat die sowieso naar mij doorverwijzen. Als er natuurlijk vermoeden is van iets onderliggend, dan is het best wel nuttig om eens een slaaplabo te doen. Soms ga ik ook dat mensen aanraden dat ik denk van, hier speelt lijkt toch iets meer. Het zou goed zijn om toch een en ander iets te kunnen uitsluiten. Hè. Er zijn soms ook nog andere dingen dan slaapapneu die spelen. Hè. Ook, en daar kan je niet altijd omheen, maar soms moeten mensen ook medicatie nemen die een invloed heeft op uw slaap bijvoorbeeld en die een stukje negatief gaan beïnvloeden. Dus het is ook wel goed om al die factoren een keer te bekijken en te zien wat speelt er nu net. Hè. Dus, maar ik denk sowieso de reflex om dan, als je zegt ik slaap heel slecht en het is toch al wel langer een probleem, het is niet zo iets een keer eenmalig, want samenhangend met misschien korte periode van stress hebben we misschien allemaal wel een keer een kortere periode dat we een keer slechter slapen, daar moet je niet direct paniekerig om doen.
Goed, dan zou ik het nu een beetje praktisch willen aanpakken. Wat zijn zo 3 eenvoudige gewoontes dat je zegt van kijk, weet je, dat kan je doen voor een betere slaap? Zo 3 praktische tips.
3 praktische tips. Goh, ik zou zeggen, drink al geen cafeïnehoudende dranken na de middag meer. Ik ben ook tabakoloog, daar kunnen ze ook voor bij mij terecht. Ook roken speelt een negatieve rol bij slapen. Ik bedoel, maar bijvoorbeeld cafeïne gebruiken, mensen beseffen dat niet, maar cafeïne werkt 10 tot 12 uur door. Dus als je dat, zelfs als je dat om 4 uur in de namiddag drinkt, dan gaat dat toch nog impact hebben op je slaap. Dus als je een kopje koffie drinkt, doe het in de voormiddag of doe het 's ochtends om daar eventjes wakker van te worden, maar doe het niet meer na de middag. Dus dat is denk ik sowieso al iets dat je kunt gaan doen. Zorg ervoor, tweede, dat je in de avond wat ontspant, dat je dan toch wat rust vindt. Denk ik dat ook een heel belangrijke is. Sporten is iets goed, maar dan moet je natuurlijk ook weer niet net voor het slapen gaan doen, omdat je dan te veel geactiveerd hebt. Dus meer beweging is sowieso een goede zaak, hè, maar die beweging dan liefst overdag, en dat mag ook nog in de vroege avond uiteraard, dat heeft sowieso ook een gunstig effect op de slaap, hè, en kan ook bijdragen tot die ontspanning. En dus dat zeker. Zorg ook een beetje voor een goede overgang tussen dag en nacht, zou ik zeggen. En wat kan ik dan nog als derde tip geven? Ik ga niet zeggen dat mensen meer geen tv mogen kijken, maar we omringen ons wel heel veel door schermen. Hè, bedoel. En het probleem is dat al die schermen natuurlijk blauw licht gaan afgeven en dat daglicht, voor ons hersenen is dat hetzelfde als daglicht. En heel veel van ons hormonen, daar zijn we weer, die productie regelt zich toch op licht en donker. Dus kijk gerust tv of kijk nog gerust even op je laptop, maar zeker een half uur tot een uur voor het slapen gaan zou ik, zeker als je al moeite hebt met slapen, zou ik die dingen toch wat achterwege laten. Ze kunnen een goed tv-programma kan helpen om je gedachten even te verzetten en even uit je hoofd weg te zijn en van je problemen en piekeren weg. Maar zorg dan toch ook nog voor een andere rustige overgang, zou ik zeggen.
Oké, ik denk dat heel mooie tips zijn. Dus we mogen bewegen, maar we moeten niet meer aan heel zware hittraining gaan doen net voordat we gaan slapen.
Nee.
Een betere overgang van dag naar nacht helpt ook. En dat kunnen we doen door onze schermtijd een beetje te gaan beperken.
Ja.
Het roken, daar ben ik wel eens benieuwd wat dat daar dan... Ik weet dat dat niet goed is, hè. Maar wat dat daar de impact is naar het slapen toe. En bij cafeïne had ik ook een vraag en dat is theïne. Thee, heeft dat dan dezelfde problematiek of is dat dan milder?
Het is milder sowieso. Als je nu een kopje koffie vergelijkt met een kopje thee van dezelfde grootte, dat is dan theïne ongeveer maar een vijfde van de activerende stof bevatten in vergelijking met koffie. Hè. Dus je moet eigenlijk al 5 koppen thee drinken vooraleer dat je aan een kop koffie zit. Dus het effect is minder en... Wat je er ook bij moet zeggen, heel veel thee's, als het om kruiden of vruchtenthee's gaat, bevatten niet eens theïne. Als je een kopje kamillethee drinkt en dus gewoon van kamillebloemetjes gemaakt die gedroogd zijn, dan zit daar niet eens thee in. Hè, bedoel, dus dan heb je niet eens het probleem. Dus thee is sowieso wel wat milder, hè. Maar als je natuurlijk heel veel thee gaat drinken, ga je ook wel een beetje dat effect krijgen. Plus, een ander nadeel van thee gaat dan zijn, is dat je dan vermoedelijk gaat wakker worden om te gaan plassen. Dat is dan ook een stukje het effect van thee natuurlijk. Wat dat betreft wil ik ook wel iets zeggen over alcohol. Hè. Veel mensen of sommige mensen hebben de gewoonte om voor het slapen gaan iets van alcohol te drinken, omdat ze daar makkelijker van in slaap vallen. En dat klopt op zich wel. Als je een goed biertje of een glaasje wijn voor het slapen gaan drinkt, dat ontspant een beetje. En je gaat er effectief net iets makkelijker van in slaap vallen. Maar je slaap gaat veel gefragmenteerder worden. Je gaat je diepe slaap wegnemen. En ook daar, je gaat er makkelijker van wakker worden. Ook daar zou je wel eens van naar het toilet kunnen gaan. Dus alcohol als slaapmiddel is bijzonder slecht, omdat het je slaap gewoon verstoort en minder kwalitatief maakt. Dus ook dat is uit een boze. Maar je aanvankelijke vraag was het roken, hè? En wel, nicotine is qua werking, heeft... vertoont eigenlijk vrij veel overeenkomsten met cafeïne. He, dus veel mensen hebben het idee, en dus kortstondig is dat natuurlijk ook niet onwaar, hebben het idee dat ze van roken even een rustmomentje vinden, maar nicotine is eigenlijk gewoon een opwekkende stof, net als cafeïne. Kijk op een bijsluiter van nicotinepleister bijvoorbeeld, en de eerste bijwerking die je gaat lezen is dat je hart er sneller van gaat slaan, en dus ik bedoel, en dat geldt natuurlijk even goed voor je sigaretten. Dat doe je hart wat sneller slaan, dat doe je bloedvaten wat samentrekken. Net wat er eigenlijk bij stress ook gebeurt. Het zet alles juist meer in gang. Dus het gaat even goed tegenwerken op je slaap. Je gaat een slechtere slaap krijgen als je rookt.
Oké, dus dan hebben we dat ook eventjes meegenomen. Waarom iemand als die denkt om te stoppen met roken, weer een pluspunt. Dus we gaan niet roken, zeker niet roken en een glaasje wijn drinken voordat we gaan slapen. En kruidenthee kan wel bevorderend zijn. Natuurlijk is het ook, ik ben herborist, een beetje opletten welke kruidenthee dat je neemt, want sommige wekt ook op. Hè. Maar er zijn heel veel leuke kruidentheetjes die zelfs heel positief kunnen zijn. Maar te is ook niet goed, hè, want te veel naar het toilet gaan 's nachts, dat heeft ook zoiets. Hè. Dan hadden we het inderdaad over inslapen. Maar is er een verschil tussen een aanpak bij inslapen en doorslapen?
Ja, vaak wel. Ik bedoel, omdat als het louter om inslaapproblemen gaat, dan Hoe gaan we mensen vaak gewoon soms wat technieken aan de hand doen? Vaak hebben in slaap problemen, niet altijd, maar vaak toch te maken met liggen piekeren en dergelijke. Dus dan ga je mensen daar vooral wat dingen voor aan de hand doen, dat ze daar op een andere manier mee om kunnen gaan, zodanig dat ze makkelijker de slaap kunnen vinden. Dus dat is dan een meer specifieke insteek. Een beetje een aantal soms cognitieve oefeningen, soms andere oefeningen. Dus een beetje, al naar gelang de persoon ook, een beetje naar aanvoelen waar dat die ook precies voor open staat. Bij doorslapen gaan we aan de hand van dat slaapdagboek, ook dat is niet zo zwart-wit, ook dat moet altijd wat bekeken worden natuurlijk. Maar vaak, en dat klinkt heel paradoxaal, gaan we een stukje met slaapdeprivatie gaan werken. Dus mensen net wat minder laten slapen, dus aan een beperkt slaapvenster geven. Dus bijvoorbeeld, maar dat wordt berekend, dat wordt niet zomaar willekeurig bepaald. Je gaat bijvoorbeeld tegen mensen zeggen, fictief voorbeeld, je mag gedurende deze week mag je bijvoorbeeld niet voor 1 uur in bed en je moet toch elke dag om 6:30 opstaan bijvoorbeeld. Dat klinkt paradoxaal bij iemand die sowieso al weinig slaapt. Maar de bedoeling is juist de slaapdruk heel hard te gaan opvoeren, waardoor dat de kans steeds groter wordt dat iemand gemakkelijker in slaap valt en gemakkelijker eigenlijk gaat doorslapen. En doordat je die slaapdruk opvoert, dat je eigenlijk als het ware iemand ook wel wat naar diepe slaap gaat dwingen, als het ware. En als dat dan terug goed zit, we drukken dat uit in een slaapefficiëntie, dan gaan we eigenlijk dat uur terug naar voren gaan brengen, tot het gewenste uur van die persoon.
Super, dat wist ik eigenlijk niet. Dus als ik het samenvat, dan voor het inslapen is het eigenlijk meer techniek en vaak dan bepaalde tools aanleren of mindfulness aanleren om te kunnen inslapen. Doorslapen is dan eigenlijk een beetje minder slapen, maar beter slapen.
Ja, en vaak wordt het ook gecombineerd. Hè. Dus het is niet zo strikt gescheiden. Daarvoor is die een intake en dat gesprek eigenlijk vooral nodig voor te kijken wat gaat hier het meest werkzame zijn bij die persoon. Hè. Dus het kan ook zijn dat ook dat andere, bijvoorbeeld bij een inslaapprobleem, dat ook van het andere nog gebruik gemaakt wordt. Dan moet je een beetje het gehele plaatje dan voorzien. Maar zwart-wit gesteld is dat inderdaad een beetje een onderscheid.
Oké. Ja, het is zo. Hè. Iedereen is ook anders. En dan kom ik een beetje bij mijn volgende vraag. Want je zegt, we gaan minder slapen, we gaan slaapdruk opbouwen. Hoe kijk je dan op tegen zo'n powernap op de middag?
Wel, een powernap op de middag voor iemand die geen slaapproblemen heeft, is eigenlijk iets heel goeds. Je gaat even zo. Ik vergelijk het vaak een beetje met een refresh-knop op de computer. Na het doen van een powernap ga je eigenlijk terug beter functioneren en het helpt zo een beetje tegen die middagdip. Voorwaarde van een powernap is dat die voldoende kort is, inderdaad. 20 minuutjes, maximum een half uur. Maar veel korter mag ook, hè. Zelfs als je 5 minuutjes even kunt slapen of zelfs nog korter, gaat dat eigenlijk al een positief effect hebben. Nu, bij mensen die bij mij komen met echt een slaapprobleem, echt insomnie, vanuit cognitieve gedragstherapie gaat men eigenlijk in de periode dat men in behandeling is, gaat men vragen om geen dutjes te doen. En dat is net om die slaapdruk zo hoog te houden. Hè. Want als je in de dag een dutje al gaat doen, ga je eigenlijk je slaapdruk terug overdag al naar beneden brengen. En zeker als je overdag langer zou slapen, als je al in diepe slaap gaat, overdag, dan mag je er eigenlijk wel zeker van zijn dat die er in de nacht afgaat. Dus de voorwaarde van een dutje is voldoende kort en ook niet meer te laat op de dag. Hè. Dus kort na de middag is eigenlijk oké. Maar je moet het niet gaan doen als je bijvoorbeeld 's avonds naar je werk thuis komt. Van te zeggen, ik voel mij nu moe, ik ga nu een dutje doen. Want dan ga je eigenlijk je slaapdruk gaan afbouwen. Wat het gaat bemoeilijken dat je dan 's avonds makkelijk in slaap valt. Het is ook een beetje het probleem van mensen die voor de tv in slaap vallen. Ze vallen voor een tv in slaap, worden weer wakker, gaan dan in bed en daar kunnen ze niet meer slapen. Het is een vaak gehoord verhaal. Dat heeft daarmee te maken. De slaapdruk is weg. of is voor een deel toch al weg en dan wordt het moeilijker om terug in slaap te vallen. Bovendien gaat er nog iets anders spelen. Als men voor de tv zit, doet men helemaal zijn best niet om in slaap te vallen. Dan gebeurt het vanzelf. Men ontspant gewoon en men glijdt weg. Terwijl als je in bed komt, zeker bij mensen die slaapproblemen, daar gaan ze dan wel hun best terug beginnen doen om in slaap te vallen en gaan ze eigenlijk de slaap gaan tegenwerken. Dat gecombineerd met het feit dat de slaapdruk dan intussen al verminderd is doordat men al wat geslapen heeft, ja, werkt dan niet vast natuurlijk.
Als ik dit even samenvat, dan denk ik een powernap kan op het juiste moment en niet te lang voor de juiste persoon. Niet te laat op de dag inderdaad. En dan kom ik ook een beetje, we kwamen er al van, die angst om soms te gaan slapen, mensen die wat moeilijker slapen. Heb jij een gouden antipieker of antistresstip?
Goh, ik denk een gouden tip, ja. Ik denk dat dat toch, wat dat voor iemand werkt, dat toch een groot stuk individueel bepaald is. Hè. Ik werk heel vaak met ontspanningsoefeningen. Maar er zijn mensen alleen al het idee van een ontspanningsoefeningen dat hij hen heel veel stress gaat bezorgen, bij wijze van spreken. En die beter dan een andere vorm van afleiding gaan zoeken. Dus dat is toch even wel, kijken wat gaat voor iemand werken. Hè. Sowieso. Ook als ik mensen ontspanningsoefeningen aanleer, of inderdaad mindfulness of iets dergelijks, wordt altijd, ook vanuit die cognitieve gedragstherapie, wordt gezegd van, ga die oefeningen niet in bed doen. Doe ze eigenlijk vooraf. Hè. Bouw in de avond je stress af. Waarom? Het gevaar zit erin, als je die oefeningen in bed doet, hè, dat je onbewust soms druk gaat beginnen leggen van moeten ontspannen. Van nu moet ik met die oefening in slaap gaan vallen. Maar dan ga je het weer eigenlijk gaan tegenwerken. Dan ga je eigenlijk die oefening, ja, ga je binnen die oefening eigenlijk druk gaan aanbrengen van het moet nu gebeuren, het moet nu. En dan werk je er eigenlijk op tegen. Dus het is beter dat je het vooraf doet zonder die druk, dat je het gewoon als een oefening op zich ziet om een beetje rust te vinden. En in je bed moet je eigenlijk nergens meer mee bezig zijn.
Ja, ik vind dat echt een gouden tip, want ik probeer zo die bodyscan en ik heb daar twee effecten. Ofwel denk ik, oei, ik ben bijna aan mijn laatste lichaamsdeel en ik slaap nog niet. Of ik denk aan teen 2, ik heb er zo nog 8 te doen. Dus nu snap ik dat ik dat beter op een ander moment kan doen. Dan heb ik nog een laatste vraag. Ik hoor hier ook vaak van mensen, ja, fijn dat je zegt dat ik moet slapen, maar ik doe ploegen.
Ja, dus dat zijn de moeilijke inderdaad, dat klopt. En daar zit dan ook nog heel veel variatie in. En wat soort, hoe dat het dan geregeld is. Hè. Niet elk ploegensysteem is ook hetzelfde natuurlijk. Hè. Ik werk hier in een ziekenhuis, ik heb hier mensen ook die nachten doen bijvoorbeeld. Hè. Hier werken heel wat mensen in ploegen. Iemand die bijvoorbeeld altijd nachten doet, ja, die heeft ook een zekere regelmaat natuurlijk. En ik ga niet zeggen dat dat het ideale is, maar het feit dat er een zekere regelmaat is, is dan op zich weer goed. Als je natuurlijk een ploegensysteem hebt waarbij dat je om de haverklap van uren gaat wisselen, dat is heel wat lastiger voor ons lichaam om zich voortdurend dan te moeten aanpassen. Ja. Hetzelfde mee als je over tijdsgordels heen, tijdzones heen vliegt. Het is zo dat ons biologische klok zich per 24 uur één uurtje kan aanpassen. Dus ja, ploegensystemen zijn nooit super ideaal. Over het algemeen, hè, want er is ook een groep mensen die bij mij komen, mensen die slaapmedicatie nemen om die af te bouwen, zodanig dat ze ervan af geraken. Dus wij zijn vanuit de slaapkliniek zeker geen voorstander van slaapmedicatie. Maar bij die groep is bijvoorbeeld, hè, melatonine kan daar soms een meerwaarde bieden. Als je echt zo dag-nachtritmes moet wisselen, is dat een meerwaarde, terwijl melatonine voor klassieke slaapproblemen eigenlijk afgeraden wordt en eigenlijk nauwelijks iets doet. Maar bij die groep mensen kan dat eventueel toch wel wat ondersteuning bieden, als het op een goede en juist tijdstip eigenlijk gebruikt wordt.
Wat ik vooral bijhoud van ons gesprek, dat is een slaapprobleem hoeft geen slaapprobleem te zijn. En er is heel veel hulp. En het hoeft ook niet altijd in een pilletje te zijn. Ik wil jou bedanken voor dit ongelooflijk boeiend gesprek. Het was zeker niet slaapverwekkend, maar het gaat ons helpen onze nachten goed door te komen. Heb jij nog een laatste tip om mee af te sluiten?
Goh, ik denk als je met een slaapprobleem zit, breng het dan ter sprake en weet dat er andere manieren zijn om daar iets mee te doen dan naar slaapmedicatie te grijpen. En slaapmedicatie is oké voor een heel kortstondig probleem. Stel dat je in een enorme stresssituatie zit, dan kan je een keer 1 of 2 of 3 dagen een keer naar een slaappilletje grijpen. Maar ga dat niet dagelijks gaan nemen, want daar zit de oplossing niet in. Dan krijg je alleen maar last op termijn van nevenwerkingen en noem maar op. Dus doe er iets mee als je een slaapprobleem hebt en breng het ter sprake, zou ik zeggen. Ja, en de belangrijkste tip is, leg niet te veel druk op die slaap. Weet dat het ook normaal is dat je af en toe een keer een mindere nacht hebt. En dat feit op zich dat je een keer een mindere nacht gehad hebt, dat je de volgende nacht gewoon meer slaapdruk gaat hebben en dat de kans super groot is dat je dan gewoon vanzelf terug een betere nacht hebt. Belangrijk daarbij is dan van ja, toch wat stress en spanning in je leven van daar wat bewuster mee om te gaan. Hè. Dan ga je ook net iets minder in slaapproblemen terechtkomen. Ik denk dat zo'n beetje de belangrijkste dingen zijn.
Ik kan het niet mooier samenvatten. Ik kan alleen maar zeggen dank je wel.
Graag gedaan.
Terwijl ik dit aan het opnemen ben, hoor ik de hanen hier achter in de tuin luid kraaien. Zij vonden het ook geweldig. En ik moet zeggen, ook al wist ik best veel over het topic, ik heb nog heel veel bijgeleerd. Wel, wat hebben we geleerd vandaag? Normaal slaappatroon betekent niet dat je nooit wakker wordt. Slechts 3% van de volwassenen functioneert goed met minder dan 6 uur slaap of heeft meer dan 10 uur nodig. En voor de meeste is 7 tot 9 uur slaap ideaal. Tieners, we moeten niet langer boos zijn op hun als ze langer in bed liggen. Het is normaal. En vanaf je 50ste, ik sta op een paar dagen voor mijn 49ste verjaardag, gaat het duidelijk bergaf. Maar het is vooral de kwaliteit van je slaap die gaat tellen. Een nachtje minder slapen is geen ramp. Je lichaam herstelt het vanzelf en je hoeft daarvoor niet langer in je bed te blijven liggen. Vermoeidheid en slaperigheid zijn 2 totaal verschillende dingen. En vermijd koffie na de middag, beperk schermtijd voor het slapen gaan. Sport niet te intensief voor je gaat slapen. Die of dat glaasje alcohol met een sigaret en daarna een koffie als afsluiter lijkt ook niet het beste idee. Slaapdruk beter opbouwen, dat helpt dan weer om beter in slaap te vallen. Een powernap kan absoluut goed zijn als je geen slaapproblemen hebt. Voor het tv in slaap vallen, geen goed idee. En te hard je best doen om in slaap te vallen, werkt averechts.
Zijn er nog vragen?
Veel vragen zijn er niet overgebleven, want de meeste zijn netjes beantwoord geweest in ons boeiend interview. Degenen die nog openstaan, die nemen we graag met jullie door. Maar eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor het doorsturen van jullie vele vragen. De eerste vraag die we kregen was, bestaat er zoiets als een ochtend- en een avondmens en kan je dat veranderen? Wel, als ik eerlijk moet zijn, ik was toen Chris mij leerde kennen eerder een avondmens. Ben nu ja, toch wel echt een ochtendmens. Dus wat mij betreft heb ik het gevoel dat je dat echt kan keren. Al blijkt dat bepaalde mensen, of dat je dat toch echt wel een beetje bent, een ochtend- of een avondmens, en dat dat te maken heeft met je biologische klok. Het zou dus blijkbaar lastig te veranderen zijn, maar met regelmatige slaapgewoonten en blootstelling aan het daglicht zou je het ritme blijkbaar kunnen verschuiven. Heb je je slaapgewoonten van je ouders overgenomen? Vond ik best een interessante vraag en blijkt toch wel zo te zijn. Slaapgewoonten kunnen genetisch bepaald zijn, maar ook aangeleerd zijn vooral door de routine die je meekreeg als kind. Veel mensen vragen zich af, wat gebeurt er nu eigenlijk in een slaapkliniek? Wel, in een slaapkliniek worden slaapstoornissen onderzocht. Je wordt 's nachts gemonitord met sensoren die je hersenactiviteit, ademhaling en beweging gaan meten. Wat ik niet gekregen heb als vraag, maar wel heel vaak hier in de praktijk krijg, is wat zijn rusteloze benen en wat kan je eraan doen? Dat zijn zo van die benen die met jou aan de haal gaan midden in de nacht, die je niet meer kan controleren. Heel vervelend. Je kan daar niet van slapen. Voldoende beweging, magnesiumsupplementen en een vast slaapschema kunnen hierbij toch wel helpen. En hoe zit het met slaapwandelen en slaapapneu? Slaapwandelen komt vooral voor bij kinderen en heeft te maken met een verstoring in de slaapcyclus. Slaapapneu is dan weer een ademhalingsaandoening, als we het zo kunnen zeggen. En daar gaan ze jou dan in de slaapkliniek met een CPAP-apparaat of zelfs ook met bepaalde levensstijlveranderingen. En dan hebben we het over afslanken, kunnen verder helpen. En dat laatste, daar kunnen wij dan weer heel veel mee doen. Word je altijd op hetzelfde uur wakker? Wat zegt dat dan? Dan zou ik eigenlijk een beetje willen terugreflecteren naar de Chinese geneeskunde en naar de Chinese orgaanklok. Daar gaat men vanuit dat als je wakker wordt tussen 11 en 1, het een verstoring van de galblaas is. Tussen 1 en 3 de lever, maar dat kan ook een emotionele effect zijn of iets dat daarachter zit en dan zal het boosheid zijn. 3 tot 5, dan zijn het de longen en zit verdriet als emotie achter de schermen te loeren. 5 tot 7 zitten we met de dikke darm en zal schuldgevoel het emotionele luik erachter zijn. Wat is een goede slaaphygiëne? Ik denk dat dat heel goed aan bod is al gekomen, maar even kort samenvatten. Koffie, alcohol vanaf de namiddag. Nu ja, alcohol zou ik nu ook niet in de ochtend beginnen doen. Te vermijden. Schermen ook op een laag pitje zetten, zeker voor je gaat slapen. Sporten is goed, maar niet te intensief net voor het slapen. Ik heb vroeger nog aquaspinning gegeven en dan kon ik ook uren wakker liggen. Of liggen piekeren, dat is dan het gevolg als je niet in slaap kan vallen na het geven van die lessen. Dus dat was best intensief. Terwijl als je wat lichte beweging doet of intensief sport overdag, het juist in je voordeel kan zijn. Voeding speelt een cruciale rol en daar hebben we het, vind ik persoonlijk, niet vaak over gehad of nog niet echt voldoende. Maar een stabiele bloedsuikerspiegel helpt om goed te slapen. Dus niet meer gaan snoepen 's avonds, niet te laat eten 's avonds. Dat helpt echt om beter te slapen. Een term waar ik persoonlijk nog niet van gehoord had en het ben moeten gaan opzoeken toen ik de vraag kreeg van de revenge bedtime procrastination. God, is dat nog een mond vol ook, dat woord. Waarom stellen we uit om naar bed te gaan? Blijkbaar moet dat iets Aziatisch zijn, omdat daar lange werkdagen zijn en is daar de term naar voren geschoven. En dit komt vooral voor dus bij mensen met drukke agenda. En ze stellen dan het slapen uit 's avonds om nog wat tijd voor zichzelf te hebben. Oplossing: overdag bewust momenten van ontspanning inbouwen. Ik heb zelf een heel druk schema. Het lukt mij ook niet altijd, maar ik merk dat ik ook veel beter slaap als ik overdag. Maar al is het kort, hè. 5 à 10 minuutjes de tijd heb genomen om toch even iets rustigs te doen. Of even te zitten met een kopje thee en even de dag te beschouwen en niet te rushen doorheen de dag. Kunnen we nog mee afsluiten? En dan natuurlijk, ja, we gaan afsluiten. Hè. Het was mooi, denk ik. Wel, je zal beter slapen als je regelmatig beweegt, maar niet te intensief 's avonds. Je overdag gaat voor daglicht. Ah, daar wil ik nog wel iets over zeggen eigenlijk. Ik heb sinds kort zo'n daglamp en ik zet iets morgens op als het hier nog donker is. En terwijl ik werk, ik word die ochtend of de dag gaat ook makkelijker. Ik heb ook niet direct een kopje koffie. Het is mijn kopje koffie om wakker te worden dan die daglamp. En ik merk dat sinds ik het heb, dat ik ook veel beter slaap. Dus is het placebo fine by me, maar het werkt. Dus ga naar buiten voor daglicht. Dat helpt je biologische klok. En als dat niet lukt, de lamp. Houd je bloedsuikerspiegel stabiel doorheen de dag met gezonde voeding, maar let ook vooral 's avonds op wat je nog gaat eten of drinken. Noteer je zorgen 's avonds om het piekeren te verminderen. Weet je, veel dingen kan je 's nachts toch niet oplossen, dus het heeft ook geen zin om er dan plan A, B, C van te maken, om dan eigenlijk bij plan F te moeten stranden de dag nadien. Kijk niet te veel op de klok tijdens de nacht. En dat was het. Ja, dat was het alweer. Deze leuke podcast van Bewust Gezond. Vond je het leuk? Wel, Blijf dan luisteren en bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer, want dan neem ik jou mee naar de wondere, of toch misschien ook wel frustrerende, of soms ook een beetje boosmakende wereld van de supermarkt. Ik ga ervoor zorgen dat jij jou niet meer laat vangen door foute etiketten, verkeerde info en dat je zeker kan gaan shoppen in de supermarkt, maar wat jij wil en vooral dat dat karretje niet gevuld is met dingen dat zij willen. Tot de volgende keer. Bedankt dat je luisterde naar Bewust Gezond. Ik waardeer het enorm dat jij de tijd nam om af te stemmen op mijn podcast. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat jij ervan vond? Ga naar de podcast-app waarmee je luistert, klik op reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Als je wil, kan je zelfs ook een kort geschreven review toevoegen. Super bedankt. Soms lukt het nu eenmaal niet alleen om aan die gezonde levensstijl te werken. En dan helpen wij jou graag verder bij Evigo's Nature. Ik ben dan ook met plezier de stok achter de deur en help je dan stap voor stap je doelen te bereiken. Een afspraak maken kan super eenvoudig via www.evigosnature.be. Maar laat even weten of je de afspraak graag online hebt of je live naar Sinai komt. Tot binnenkort! Misschien wil je ook gewoon zelf direct aan de slag. En wil je meer inspiratie voor gezonde gerechten? Geen probleem, stuur dan een mailtje naar info@evicosnature.be met als onderwerp graag jouw wekelijkse recepten. Je ontvangt dan gratis de wekelijkse, gezonde, haalbare receptjes in jouw mailbox. Tot de volgende keer!